Wij willen vandaag een stuk uit de Bijbel lezen, een lang stuk in dit geval. We lezen Handelingen 12. Handelingen 12 en we lezen het hele hoofdstuk. U zult straks begrijpen waarom. Handelingen 12. We zitten hier in het gedeelte van Handelingen na de bekering van Saulus tot Paulus. En Paulus is hier als het ware direct aan zijn missie begonnen, hoewel hij nog een hele tijd onderwijs heeft gehad. En ook Petrus betrokken is op zijn gedeelte en ziet dat de apostelen als het ware geheel volgens de missie van de Heer Jezus om de wereld in te gaan in alle hoeken van de aarde, dat ook gaan uitvoeren. En de opdracht loopt niet altijd even makkelijk. Paulus ondervindt in zijn gedeelte veel tegenstand. Zeker in het Griekse deel, maar ook in het huidige Turkse deel. Maar ook het Griekse deel, in Thessaloniki wordt hij weggejaagd, in Berea wordt hij weggejaagd. Maar ook de andere apostelen vergaat het niet makkelijk. In dit geval ook de apostel Petrus. En we lezen hoofdstuk 12. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten. Elk bestaande uit vier soldaten om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was, wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen ze langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen ze naar buiten gelopen waren, liepen zij één straat verder. En meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel gezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de deur stond. Ze zeiden tegen haar, u bent buitenzinnig. Maar zij hield vol dat het zo was. En ze zeiden, het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had. En zij, vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen de dag geworden was, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en verbleef daar. En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Tyriërs en Sidoniërs. Maar zij kwamen eensgezind naar hem toe en na Blastus, de kamerheer van de koning, overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield op een rechte stoel gezeten een toespraak tot hen. En het volk riep uit, een stem van God en niet van een mens. En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem, na daar hun dienstwerk vervuld te hebben. En zij namen ook Johannes mee, die ook Marcus genoemd werd. Tot zover. Een wonderlijk verhaal waarvan alles in gebeurt. Midden in het boek Handelingen. Ik wil eigenlijk beginnen met een voorbeeld. Ik heb wat meegenomen, doe ik niet heel vaak, maar deze keer wel. Ik heb een klein doosje meegenomen. En dit doosje staat op Dordtse schapenkopjes. Dan zult u denken, hoezo dat? Ik ben een schapenkop. Het ziet er niet uit als een schapenkop, hopelijk. Maar in ieder geval, een schapenkop is een bijnaam voor een inwoner van Dordrecht. Die worden schapenkoppen genoemd. Er zit een heel verhaal aan vast, moet u op internet maar eens opzoeken. Maar in ieder geval worden Dordtenaren schapenkoppen genoemd. En ik heb dit doosje meegenomen als een voorbeeld van hoe het leven soms kan zijn, dat iedere mens, zou bijna kunnen zeggen, een soort levensdoos heeft. Ik ben een Dordtenaar, er staat een plaatje op van de Dom, van Dordrecht en al wat andere dingen die ik denk ik wel herkent, maar u niet. En eigenlijk zou je kunnen zeggen of je nou gelovig bent of niet, maar ieder mens heeft als het ware een doosje, een eigen box. En als je dat bedenkt, u moet het natuurlijk denkbeeldig zien, dan zit er in dat doosje natuurlijk allemaal dingen. Dan moet je bedenken aan je ervaringen, je herinneringen, de dingen die je gemaakt hebt, de fantastische dingen die je bereikt hebt. Er zitten mooie dingen in. Er zitten minder mooie dingen in. Dingen die je meegemaakt, je mislukkingen, je pijn. Dingen die je niet snel zult vergeten. En je zou bijna kunnen zeggen, iedereen loopt rond met een soort doosje waar alles in zit. En wij met elkaar als gemeente hebben soms zelfs het verlangen dat we elkaar beter zouden willen leren kennen. Soms weten we eigenlijk van elkaar helemaal niet zo goed wat er in ons levensdoosje zit. Sommige mensen, die laten het doosje wel zien, maar laten niks ervan proeven. Sommige mensen, die gaan door het leven met een doosje en zit een hele mooie strik omheen. Alsof alles mooi lijkt en alles geweldig lijkt. Sommige mensen vinden het niets leuker om bij elkaar in de levensdoos te kijken, om vervolgens te praten over de inhoud, over de och en verschrikkelijk en echt waar en waarom. Niks leuker om bij een ander wat meer te weten. Eigenlijk zou je bijna vandaag de dag kunnen zeggen dat je ook steeds meer mensen ziet lopen bij wie het doosje te vol is. Waar eigenlijk niks meer bij kan. En het lijkt of wij in een tijd leven waarop wij gezien en gekend willen worden, dat wij een leven leiden waarop er steeds meer in dat doosje moet. Ik heb soms wel eens dat gevoel. En ook nu alles een beetje lijkt open te gaan en op te starten, heb ik soms het idee dat wij ontzettend veel moeten vinden. Heel veel dingen moeten bereiken. Dat het doosje wel eens overloopt. Als we nadenken over wat we zien voorbij komen. Ik moet iets vinden van klimaat. Ik moet iets vinden over allerlei oplossingen in de wereld. We vinden met elkaar iets over de politiek en hoe de dingen geformeerd moeten worden. Dingen waar we ons druk over moeten maken. We moeten gezond blijven. Je moet op gewicht blijven. Hoe gaat het financieel met ons thuis? En je ziet steeds meer mensen van wie dat doosje lijkt over te lopen. En aan de andere kant zien we dat sommige dingen ons niet meer raken. Juist door de hoeveelheid van dingen in ons leven, dan maken we de draai naar Handelingen 12, dat dingen ons niet meer kunnen raken. Ik weet niet hoe je dat zelf hebt, als je op de radio of de tv hebt, of op andere manieren naar nieuws kijkt, dat we achterloos naar dingen kunnen kijken en het raakt ons niet meer. De zoveelste overstroming, de zoveelste aardbeving. Ach, hier lijden en daar lijden. En we doen de tv uit en we vragen u ook nog een bakje koffie. Laten we eerlijk zijn, zo gaat het bij mij ook wel eens. Regelmatig zal ik zeggen. Omdat we zoveel informatie op ons afkrijgen, dat ik soms wel denk, ik wil er ook niks meer van vinden. Zo is het nu eenmaal zo, zeggen we dan. We draaien de tv uit en we gaan door met onze volgende activiteit. Dingen die ons niet meer raken. Als we kijken naar Handelingen 12, dan lijkt het alsof de dingen ook zomaar gebeuren. Ik weet niet of het u opgevallen is. We hebben een verhaal gehoord over Petrus in de gevangenis. Maar heeft u de eerste twee versen gelezen? Goed. Wat er staat? Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente. Om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes met het zwaard. Er staat nogal wat. Moet u u voorstellen dat vanuit ons midden door de overheid mensen gedood worden. En het lijkt alsof het verhaal hier helemaal niets mee doet. Het lijkt wel of er geen reactie komt. Het lijkt wel alsof het stil is. Is hier ook een geval gaande van het raakt ons maar niet? We doen maar niet alsof er niets aan de hand is. We gaan gewoon maar door. Wat er ook gebeurt in de wereld. Het lijkt soms nog maar zo. En we zien als het ware in de schriften ook dat er verschillende verhalen elkaar volgen in Handelingen 12. En het zijn niet allemaal losse verhalen, maar ze hebben allemaal iets met te maken. Ze staan in verband met elkaar over, wat ik net zeg, raken de dingen ons nog wat er gebeurt. Sommige mensen zeggen ja, nou dat is eenmaal Gods wil, zoals het gaat. Het is voor ons misschien ook wel heel makkelijk te zeggen, het zijn de tekenen van de tijd wat we zien in de wereld. Maar raakt ons het nog dat er zoveel mensen hun huis kwijtraken? Raakt het ons dat er vluchtelingen op stroom zijn? Of zeggen we nou, maar goed, als we niet deze kant op komen, kunnen wij rustig verder met ons leventje? Raakt het ons als een meisje van 11 jaar alleen op Utrecht Centraal roept? Weggegeven. Neergezet. Kijk maar of het iets doet. Of er iets gebeurt. Mij raakt dat wel. Ik word er koud van. Als kinderen zo aan hun lot worden overgelaten. En toch, ons leven gaat verder. Ons leven gaat door. Kunnen wij soms berusten in een situatie? Hoe komt het dat wij ons soms zo lauw laten maken over onrecht? Hoe komt het dat heel veel dingen ons niet meer raken? En misschien nog wat dieper, hoe komt het dat we soms ook zonden zo makkelijk accepteren in ons leven? In het geloof lijkt het of we soms alles maar accepteren wat er gebeurt. Maar als we kijken naar Handelingen 12, dan is de inleiding hier duidelijk. Er wordt een heel deel van de gemeente wordt gepakt. En als we dan naar vers 3 kijken, dan zien we dat uiteindelijk het Herodes nog goed gaat ook. Hij ontvangt als het ware applaus van de Joodse omgeving, in ieder geval de tegenstanders van de gemeente. Die zien dat het wel mooi is wat Herodes doet. En dat applaus drijft als het ware Herodes verder in vers 3. Als er staat, en toen hij zag dat het de Joden wel gevallig is, ging hij verder door om ook Petrus nog te grijpen. Hoe mooier is het als je ook zelfs een van de generaals te pakken hebt. Maar we zien hier niet een gemeente die voorbij gaat. We zien niet een gemeente die niks doet. Als we doorlezen, dan zien we dat Petrus gegrepen wordt. Rondom een van de Joodse feestdagen, namelijk die van de ongezuurde broden. In de gevangenis gezet wordt. Hij ook weet, we hebben een van de leiders van de kerk, dus zet er maar 4 soldaten bij. En dan is de conclusie in vers 5... hoe het ook opgeschreven wordt hier door de apostel Lucas. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Dan ben je dus een leider van de kerk. Dan word je gepakt. Je bent in naam van de Heer bezig. En het resultaat is, en dus wordt Petrus bewaakt in de gevangenis. Maar dan moet je achter de komma gaan kijken. Want daar zien we dus de bewogenheid van een gemeente die dit niet zomaar over zijn kant laat gaan. Ze kunnen aan de andere kant niks, maar dan staat er in vers 5, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. De gemeente laat het niet lauw. Ze zijn niet koud of afstandelijk gebleven. Integendeel. Hier zien we dus drie woorden. Ik wil eigenlijk dat je even meekijkt naar drie bepaalde dingen. Want daarna komt het verhaal wat we hebben gelezen. Maar je ziet een dus-situatie in vers 5. Dus werd Petrus in de gevangenis. En dan volgt er een maar, ook in vers 5. Er werd gebeden. En de vers 7 begint met en zie. En die drie woorden wil ik dat u onthoudt. Dus, Petrus zit in de gevangenis. Maar de gemeente bidt. En zie, er stond een engel van de Heer. Dit zegt alles over het geloof van de gemeente in die tijd. Als eigenlijk de boel helemaal niet goed gaat, de boel op spanning staat. En ademt aan alle kanten geloof uit. Geloof en bemoediging van de gemeente die zegt, wij stoppen niet. We laten het niet over ons heen komen. En laten ons ook niet zomaar gaan met de gedachte, oh, maar dan komt alles wel goed. Het is nu eenmaal zo, maar het is een zien. En de verandering door maar we bidden. Maar God gaat aan het werk. Wie gelooft in een nieuwe wereld, wie gelooft in een messiaans perspectief, wie gelooft dat uiteindelijk die aarde nieuw zal worden, moet ook met God mede verontwaardigd zijn om wat er gebeurt. Want het is heel makkelijk voor ons gemeente om te wijzen naar de toekomst en alles wat er gaat gebeuren. Maar waarom is die nieuwe toekomst nodig? Waarom willen we zo graag dat Jezus terugkomt en de wereld vernieuwt? Omdat we tot tranen toe bewogen kunnen zijn over het leed wat we zien. Dat de schepping waarin wij leven letterlijk zucht naar de verlossing die komen moet. Dat we ook zien dat zoveel mensen los van God willen leven. En totaal hun bestemming missen. Dat het ons iets doet. Waarom doet het iets ons? Omdat God het iets doet. Laat dat nou misschien ook zijn de geest van de Heer Jezus die ook in de gemeente gelegd wordt. Niet dat wij tegen mensen zijn, maar dat wij voor Christus zijn. Weet u, ik zeg wel eens, wij kunnen soms heel makkelijk iets vinden van situaties. We kunnen soms heel makkelijk krijgen oplossingen. Maar als wij echt volgelingen van de Heer Jezus zijn, en zien dat heel veel mensen de boel gewoon overloopt van hun levensdoosje, dan moeten wij als Jezus bewogen zijn. Want als Jezus had gewacht tot de wereld perfect was, zaten wij nog steeds in een niet verloste staat. De Heer Jezus kwam naar deze wereld, midden in de ellende. In een periode dat Israël niet bevrijd was, maar onder de Romeinen zat. Waar veel mensen tegen waren. Maar het heeft hem niet weerhouden, zegt Filippenzen 2. Heel duidelijk. Om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Om vervolgens ook die weg te gaan van het lijden. En dus bij ons herkenbaarheid moet oproepen. Geen tegenstand, geen weerstand, maar een erkennen omdat de Heer Jezus heeft gezegd, naarmate de tijd vordert, zal het lijden toenemen. De schepping zal zuchten naar verlossing, maar ook wij zullen verlossen, zullen roepen en zuchten naar verlossing. En hij hoort. Hij hoort. En laat dit verhaal daar nou een voorbeeld van zijn. En dat dus, maar... En zie, zegt ook iets over onze route. Want het wordt drie keer in dit gedeelte zien we dat terugkomen. Als eerste kijken we naar vers 2 en 4 en zien we dus een duidelijke vers 2 tot 4. Dat Petrus gevangen genomen wordt. De gemeente groeide. Het was mooi, er was veel geloof te zien. En Herodes doet het slim. Doet het heel slim. Hij pakt niet zomaar een volgeling. Hij pakt de leider. En laat daaronder nou het werk van Satan zitten. Het is altijd slim. Wil je een leger pakken, moet je de generaal nemen. Wij hebben dat in onze gemeente letterlijk ook meegemaakt. 1,5 jaar geleden, toen ik een brandbrief stuurde naar onze kerkenraad. Om alstublieft dicht bij de Heer Jezus te blijven. Want in alle gezinnen van onze kerkraadsleden was wat? Ziekte. Verlies van een vrouw. Gedoe. En niet onderling, we hadden het onderling goed. Maar ik wees mijn broeders er op een gegeven moment op. Broeders, ziet u wat er gebeurt? Ziet u wat Satan aan het doen is? En ik zag op een gegeven moment in alle zeven kerkraadsleden van mijn gemeente, zag ik dat Satan aan het hakken en aan het slaan was. Waar het de een de verlies van werk was, waardoor hij zorgen had. Waar de ander zijn vrouw verliest door kanker. Waar er weer een ander door dat is. Hij zei, broeders, zie het. En houd moed. Blijf bidden, blijf volharden. En we zagen, omdat het in de gemeente goed ging, zien we dat Satan wegen zoekt. En hier gebeurt hetzelfde. Petrus wordt niet zomaar gepakt. Niet zomaar worden mensen weggehaald uit een gemeente en aangevallen. En voordat wij dan gaan denken, oh, maar dan heb ik zonde gedaan in mijn leven, dan heb ik verkeerde dingen gedaan, dan moeten we pleiten op het woord, want dat staat er niet. Er staat, wees niet verschrikt als die dingen over u komen. Wees niet verschrikt als lijden u treft. Wees niet verschrikt als Satan als een briesende leeuw rondtrekt. En jou aanvalt. En maar één doel voor ogen heeft. En dat is ook hier in Handelingen 12 aan de hand. Want wat wil Satan? Dat de gemeente uiteengerukt wordt. Dat is ook de duistere kant van de COVID-tijd waarin we nu leven. Dat de gemeente beproefd wordt. En helaas krijgt hij op sommige punten winst. Hoe triest het ook is. Helaas wel. Doordat gemeenten uiteengerukt worden. Mensen niet volharden. Maar denken, laat maar ach. Laat maar gaan. Het raakt me niet meer. Het doet me niks. Hier zien we gelukkig in vers 5 wat anders. Want Jacobus is dood. Ook een leider van de gemeente. Het is dan niet de broer van Jezus, maar het is de broer van Johannes. Met het zwaard. En lees tussen de regels door in vers 1. Meerdere gemeenteleden waren omgekomen. En nu zit Petrus in de gevangenis. Zelfde verhaal. En dan komt vers 5. En daar staat niet de gemeente die zegt, oh, vreselijk wat ons overkomt en moeten we hier allerlei dingen zien. Nee, zegt vers 5. Die contrast, Petrus in de gevangenis. Maar door de gemeente werd er voortdurend gebeden. Er komt niet de vraag, Vader God, wat bent u aan het doen? Heere God, wat hebben we gedaan dat we dit noodlons ons treft? En ik hoor mezelf, en misschien hoort u zelf soms ook wel eens klagen in situaties. En daarin krijgt Satan vaak zo zijn zin, dat ik God aanklaag. Vader, waarom doet u mij dit aan? Vader, waarom treft ons dit leed als gezin? Daarmee krijgt Satan zijn zin. Want dan ga ik de schuld van het kwaad neerleggen bij hem, die zonder zonde, die puur heilig en rechtvaardig en vol liefde is. Waar geen spoor van duisternis is, ga ik hem duisternis toewijden. Maar hier zien we de gemeente dat niet doen. Sterker nog, er wordt voor Petrus gebeden. Er staat zelf nog niet bij om zijn verlossing. Maar wat denkt u, waar baden ze voor? Waar bidt vandaag de volhardende, ik verklap het nu. Volharding. Waar bidt de vervolgde kerk voor? Treft mij altijd om volharding dus, inderdaad. Het treft mij altijd dat ze niet als open doors daar geeft. Dus het is zeer rijk om die verhalen ook te horen. Ik ben zelf in verschillende kerken geweest. In de ondergrondskerk in China en in Indonesië en meerdere plekken. En nergens vraagt ze, Heer, wilt ons verlossen van deze ellende? Vraag me één ding. Leer ons volharden. Leer ons volharden opdat wij de naam van Jezus niet verliezen in ons midden. Dat is het gebed. En dat is zo verwonderlijk. Ik denk dat deze gemeente ook bad om de volharding van het getuigenis. Zoals Paulus ook in de gevangenis terechtgekomen is, meerdere malen. En ook doorging. Doorging met de prediking van het woord. En wat gebeurt er? En dan gebeurt er iets moois. Het is nu een verhaal, een Bijbelverhaal. En het is ook een wonderlijk verhaal. Want er gebeurt iets achteraan. Een geweldig wonder. Vers 6 en verder. Waar staat, toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen de twee soldaten, geboeid met twee ketenen en bewakers voor de deur. Waarom zegt Lucas dit? Om duidelijk te maken dat het niet een toevalligheidje was. Twee bewakers voor, de deur, twee bewakers links en rechts. Een luxe bewaking, want ik denk niet dat alle gevangenen dit kregen in die tijd. Dan had het hele personeel niet voor. En er staat ook nog bij, geboeid met twee ketenen. Kortom, niet los te krijgen menselijk gezien. En dan zegt Lucas tot ons, kijk met mij mee wat er gebeurt. Een engel van de Heere verscheen en er scheen een licht in het vertrek. En dan gebeurt er bijna een komisch verhaal. Petrus wordt in de zij gepot, hij wordt opgewekt, sta op, de ketenen vallen van zijn handen. En de engel zegt hem, doe uw gordel om, kleed je als het ware aan. En hij deed dat, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En wat zegt de schrift? En Petrus dacht dat hij een droom had. Het begrijpelijk menselijk dat als op een gegeven moment daar die verlossing komt, dat er een bijna ziet, ja, maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. Zou het wel waar zijn? Zou het wel kloppen? Is dat geen toeval? Heeft niet iemand mij vrijgekocht? Is er niet losgeld betaald? Heel menselijk wordt als het ware het wonder van de Heere nog aan de kant geschoven. En wat is boeiend? Niet alleen bij Petrus. Het gaat later ook zo. Alles gaat open. De eerste wacht, niks aan de hand. De tweede wachters, niks aan de hand. Ze kwamen bij de ijzeren poort. Niet voor niets een ijzeren poort. Ging vanzelf open. Ze gaan naar buiten, een straat verder. En dan gaat de engel weg en Petrus staat daar op straat. En dan pas zegt vers 11, dan komt Petrus bij zichzelf en zegt, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel gezonden heeft. Klaarblijkelijk was het Petrus die engel nog niet opgevallen. Klaarblijkelijk heeft Petrus niet gemerkt dat dit een engel was. Staat niet bij hoe en wat, doet er ook niet toe. Wat wel belangrijk is, dat de conclusie van Petrus wordt, de Heere heeft mij verlost uit de hand van Herodes. Dat is wat vers 11 zegt. En uit alles wat het Joodse volk verwachtte. Wat verwacht het Joodse volk? Namelijk een soort theater rondom een van de grote feestdagen, waarin Petrus publiekelijk geëxecuteerd zou worden. Dat is wat je ziet. Hij is bevrijd. En dan zou je denken, geweldig. Prachtig, wat mooi. Dit is natuurlijk een verhaal voor de boeken. Nou, het is erin gekomen. Het is een verhaal waarmee je de wereld in kan gaan. Het is een verhaal waarvan de gemeente alleen maar zou zeggen, amen, broeders en zusters. Geweldig. Ze waren toch aan het bidden, lezen we in vers 5. Ze waren toch vol in gebed en vol vuur. En wat gebeurt er? Moet nou eens kijken wat er staat als we verder lezen. Hij dacht, in vers 11 had hij natuurlijk begrepen, dit is een engel geweest. Dus Petrus was vol vuur en vlam om vervolgens natuurlijk dit te gaan vertellen wat hij beleefd had. En het eerste wat hij dacht in vers 12, toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd wordt, waarvan hij inmiddels wist waar velen bijeen waren en baden. En je zou denken, dat er een theatraal ontvangst bij de deur. En dan wordt er geklopt. En dan uiteindelijk gaat er een dienstmeisje naar de deur toe. Van wie het meisje Rodé was. En dat gebeurt bijna niet lachwekkend. Ze doet de deur open als het ware. Ziet Petrus staan. En knalt onmiddellijk de deur weer dicht. Het meisje was waarschijnlijk verschrikkelijk blij. Maar laat Petrus buiten de deur staan. Dat is bijna wel komisch wat hier gebeurt. Rent vervolgens naar binnen. Dan zou je verwachten, als die gemeente dagenlang aan het bidden is, en nu uiteindelijk het gebed verhoord wordt, dat je zou denken, nou rennen ze massaal naar de deur toe om Petrus om de hals te vliegen. En wat staat er? Toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap, ze deed helemaal de deur niet open trouwens. Maar rende naar binnen, dus had alleen maar de stem gehoord, en berichtte dat Petrus voor de deur stond. En hier komt de menselijkheid zo naar voren, van wie wij soms kunnen zijn. En dan moet je je voorstellen, een bidstond van dagen. En nou komt het bericht dat Petrus voor de deur staat. Nee, kan niet. Onmogelijk, wordt er gezegd. U bent buiten zinnen, vers 15. Ze denken misschien wel, ach, die dienstmeid heeft ze misschien iets te veel van de wijn gedronken of andere dingen. Het is misschien wel laat geweest, je weet het niet. U bent buiten zinnen. Maar ze blijft door, nee. Intussen blijft Petrus maar voor de deur staan, denk ik dan. Die zal misschien nog een keer geklopt hebben. En ze hield vol dat het zo was. En ze zeiden, nee. Eerst zei ze, je bent buiten zinnen. Toen zeiden ze, oh, misschien heeft het zijn engel. Het is ook een soort visioenachtig iets. Dus opnieuw wordt het ontkend door de gemeente. Maar Petrus bleef kloppen. En toen ze open gedaan hadden, zagen ze hem en waren buiten zichzelf. Hier zie je ook de realiteit van die gemeente. Het werd niet geloofd. In eerste instantie. En hier zit dus de vraag, doet God wat in onze tijd? En er werd wel gebeden, maar de vraag is, hoe was de verwachting van Gods handelen? Je proeft hier de gemeente die wel bad, maar geloofden ze nog wat ze baden? Geloofden ze nog dat God in hun tijd ook aan het werk zou zijn? En dat is die vraag die wij vandaag onszelf ook wel moeten stellen. Als we kijken naar de liederen die we zingen, naar de inhoud, naar de tekst, geloven we het ook nog echt? Geloven we echt dat verhalen ook vandaag de dag in onze tijd kunnen plaatsvinden? We zingen er wel over. We lezen erover. We geloven het en we laten het terugkomen. En toch zijn wij mensen. Wij zijn mensen net als toen. De twijfelende gemeente misschien wel. De twijfelende Petrus. Ongeloof en verrassing. Maar waar ligt de perfectie? Niet in de gemeente. Niet in ons. God begrijpt van ons dat wij mensen zijn die het soms niet meer kunnen bevatten. God begrijpt dat wij soms zoveel op ons bordje krijgen in dat doosje hierin, dat we niet meer weten wat er allemaal gebeurt. Maar God laat zich niet tegenhouden. Want dat is de kracht van de belofte. Het is niet vervolgens dat het wonder hier stopt. Het is ook niet dat God zegt, nou, het feit dat jullie niet geloven, het feit dat je nog twijfelt, ik trek me gelijk terug. Nee, integendeel. Want als we eens even heel goed nadenken, en dan gaan we de diepte in van dit verhaal. Wie werd er nog meer overgeleverd? Voorafgaand aan de dag van de ongezuurde broden? Wie werd er ook opgeborgen in ketenen in het paasweekend? Wie kreeg er ook extra bewaking? Uit angst. Nog meer soldaten bij het graf. En nu voel je opeens dat het verhaal van het evangelie de diepte ingaat en nou in de gemeente gelegd wordt. Want wie werd er ook niet gelijk geloofd na de opstanding? De opstanding van onze heiland. Waar Maria dacht dat het de tuinman was. Waar de mensen bijeen waren, de discipelen, biddend in de bovenkamer. En er werd gezegd door de vrouwen, hij is opgestaan, het graf is leeg. Nee, het is onzin. En je ziet dat opeens dit verhaal van de opstanding van de Heer Jezus gelegd wordt in de gemeente. En ze maken hier hetzelfde mee, dan niet met onze Heer in Heiland, maar in dit geval met Petrus. En dat, zoals de Heer Jezus uiteindelijk niet boos wordt op Petrus, die dus hem verloochend heeft, en later nog twijfelt, en ook bij Thomas, maar zegt, vrede zij met jullie. Hij stond in één keer in de kamer en zei, vrede. Bij al die mannen en vrouwen, bij die vissers, met hun grote monden, bij die vrouwen die zo druk en actief waren geweest, en zo verschijnt de Heere vandaag misschien ook al in onze levens. Als wij dat doosje open doen, zeggen Heere, dit is mijn doosje, het is niet zo fraai. Wat er door de jaren heen allemaal in mijn doos is terechtgekomen. En als ik heel eerlijk ben, Heere, dan hou ik het doosje liever dicht. Maak er een mooie roze strik omheen en zeg ik van, het zit al goed. Zal ik het ook tegen alle andere mensen zeggen als ze vragen hoe het met me gaat? Ga goed hoor. Ga goed hoor. Ik zeg het heel makkelijk, want dan hoef je niet over de doosje te praten. Zeker niet over wat erin gaat. Er zitten een paar mooie berichtjes op Facebook. We zeggen altijd, hier een likeje en daar een likeje. Hier een Snapchatje en daar wat anders op Insta. En we gaan door. Maar God komt in ons midden. En als wij bij God die eerlijke dood soms neerleggen. En de bewogenheid bij God neerleggen. Met daarin de verwachting, Vader, u maar heeft beloofd toch dat alles nieuw wordt. Zoals Abraham bij Sodom en Gomorra stond. Vader, als ik nog een paar gelovigen zou vinden, wilt u toch? Dat geloof van Abraham zou de gemeente zo hard nodig hebben. Dat is wat deze wereld nodig heeft. En al die mensen die zo graag zonder God willen leven. Dat er een kerk is die zegt, er is nog een God die met jou aan de slag wil. Die jou wil veranderen naar zijn beeld. Die zijn zoon, de Heer Jezus, heeft gegeven als losprijs voor velen. In dit verhaal zien we de diepgang van de Heer Jezus. Vrede, vrede voor jou. En ook hier wordt er niet afgerekend met deze gemeente. Rodé wordt niet aangepakt. Het helvuur daalt niet op haar neer. Maar vrede. Vrede en zelfs nog meer dan dat. Het weerspiegelt het menselijke verhaal. Dat het dus ook het evangelie is. Als de Heer Jezus vanuit de hemel had beredeneerd, dus wij zitten in de kerkers en de gevangenis van Satan. Het zij nou wel zo. Kunnen er ook niks doen, ze hebben er zelf voor gekozen, die mensen. Dan waren wij verloren, voor altijd. Maar in het maar, in de liefde van God en de wijsheid van de Allerhoogste, heeft de Heer besloten om in zijn Zoon de wereld te redden. En zie, het lam is opgestaan. En zie, zegt Openbaringen, keer op keer, zie, hij zit op de troon. En zie dat hem is gegeven de macht en de heerlijkheid. En zie dat de toekomst van de boekrol in zijn handen ligt. En zie, ik maak alle dingen nieuw als bemoediging voor de gemeente. En voorafgaand aan het zien zit nog een heel proces. En het maar is dat Jezus voor onze zonde is gestorven. Waardoor wij niet in het dus hoeven te blijven. Waarin dus in ons gevangenis, in ons lijden, zich uit naar en zie. Dat is wat er gebeurt in de opstanding. En zo lijkt alles perfect. En als je dit verhaal zo leest, dan denk je, nou, alles goed, al goed, einde verhaal, mooi, Petrus is weer terug, het feest kan weer verder, we hebben mooie dingen gedaan. Maar dan gaan we vers 1 en 2 voorbij. Want de kerk heeft soms de neiging om heel te snel glorie en halleluja te roepen. Als er mooie dingen gebeuren. Als mensen tot Jezus komen. Als er verhalen van genezing zijn, van bevrijding of andere dingen. Maar passeren we dan niet snel vers 1 en 2? Het zou je vader maar zijn. Het zou je kind maar zijn of je broer, Jacobus. Je zou Johannes toch maar zijn die misschien ook bij deze bidstond zat. En jouw broer is omgelegd door Jacobus. En jij bent maar een simpele man. Wat kun jij tegen die grote Herodes doen? Wat kun jij tegen de machtige keizer van Rome? En die vraag van vandaag, wat kunnen wij als groepje hier nou in Veenendaal? Tegen alles wat er gebeurt. Daarom stopt het verhaal niet. Het verhaal eindigt niet nadat we als het ware misschien, oh, met een glimlach op onze mond kunnen zeggen dat er grote opschudding was in vers 18 onder de soldaten. Sterker nog, met die soldaten loopt het ook niet zo best af. Want vers 19 zou je bijna denken, je zou toch een van die soldaten geweest zijn. Je kon er niks aan doen. Die deed je opdracht. Maar hij gaf bevel hen weg te leiden. Nou, dat was geen vakantieticket naar Curaçao, kan ik je zeggen. Dat wegleiden betekent gewoon dat Herodes ook op hen revenge heeft genomen. En hij vertrok van Judea naar zijn buitenverblijf, want Herodes had een groot buitenverblijf in Caesarea, om daar de stoom uit zijn oren te laten komen, om een beetje af te koelen in de Middellandse Zee. Want hij had daar een groot buitenverblijf. Maar even terugkomen op vers 1 en 2. Was dit het dan? Is het dan klaar? En Herodes heeft weer een slag kunnen doen? Zoals ik mee heb gemaakt toen ik in de kerk in China was, in Guangzhou. Dat dominee Samuel Lam zei, ja, we krijgen hier 1 keer in de 6 weken de politieinval. Dan nemen ze weer een aantal mee. Hij zei het zonder blikken of blozen. Het gebeurde. 1 keer in de 6 weken wordt gemiddeld een kerkdienst verstoord in China als het een beleidende niet-staatskerk is. Worden een paar met geweld de kerk uitgesleurd, de Bijbel zal even meegenomen en in de fik gestoken. Ik zeg het nu heel plat, maar dat gebeurt. Was dat het dan? Komen ze ermee weg? Nee. Nee. De Bijbel leert ons een heel belangrijk ding over het lijden. Als wij mensen verliezen aan de dood, en of het nou door ziekte is, door geweld of door allerlei andere dingen, God vraagt ons niet om kwaad met kwaad te vergelden. God vraagt ons niet om het zwaard te pakken, om Herodes nu aan te vallen en vandaag de dag alle wereldheersers aan te pakken. Dat is niet de opdracht van de kerk. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. En wie zal uiteindelijk oordelen, de levende en de doden? Dat is onze Heere zelf. Want dat is de belofte die de gemeente meekrijgt, waardoor ze rustig blijft, waardoor wij in geloof soms met tranen in de ogen afscheid nemen van mensen door ziekte, dood of wat voor ook gebeurt. Omdat de belofte die gegeven is dat eens zal er geoordeeld worden de levende en de doden. Niemand ontsnapt aan het oordeel van de levende God. Sterker nog, zoals Hebreeën zegt, het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. En hier gebeurt het in vers 20. Want Herodes denkt, ach, hebben we ook weer gehad, we gaan weer verder met ons koninkrijk in onze dingetjes. En hij had bij een bittere vijandschap tegen de Tyriërs en de Sidoniërs, hij ging weer verder met zijn politiek. Blasters, de kamerheer komt erbij, ze vroegen om vrede en zo gaat de politiek maar door alsof er niks gebeurd was. Terwijl de gemeente haar wonden moet likken. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield op de rechterstoel gezeten een toespraak. En hier zie je dat de schrift de diepere laag wil pakken. Wat doet het ertoe dat hij op de rechterstoel zat? Normaal gesproken niet. Maar wel als wij begrijpen dat de rechterstoel voor christenen een belangrijke betekenis heeft. Namelijk de plek waar geoordeeld zal worden de levenden en de doden door Christus. De rechterstoel van God. En daarom staat dat hier. Dit is nu even heel fysiek bij Herodes. Maar er staat hier in de Bijbel dat wij als het ware die diepere laag moeten gaan pakken en zien wat er gebeurt. Want wat doet het er anders toe dat het in de Bijbel staat? En hij hield een toespraak. En dan gebeurt het. Hij krijgt de lof, de eer en de aanbidding. Want het volk, hij houdt klaarblijkelijk zo'n mooie toespraak die zo tot geweldig is voor het volk, dat het volk roept in vers 22, een stem van God en niet van een mens. En we zien hier het beeld van de antichrist, die op de heilige plek van God wil staan en zichzelf wil verheerlijken. Het staat er niet, maar je ziet wel hetzelfde patroon. En wat doet God volgens zijn belofte met de antichrist? Wat is het lot van Satan? Wat is het lot voor allen die graag op de plek van God willen gaan staan? Vers 23. En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem. En dan staat het er ook, omdat hij God niet de eer gaf. En hij werd door de wormen gegeten. Hij kreeg een vreselijke ziekte en gaf de geest. Dat is het lot. Dit is het antwoord op vers 1 en 2. Door menselijke handen? Helemaal niet. Het is geen menselijk handelen. Maar de wetenschap dat de gemeente de les krijgt, wees stil en weet dat ik uw God ben. En als we dan dat voor vandaag gaan doorpassen, dan ga ik afsluiten zo. Dan vraagt het voor de gemeente van toen en van nu, dat we ten alle tijden ons verheugen in de Heere God. Filippenzen 4. Verblijdt u ten alle tijden. En er staat niet achteraan, en alles zal koek en ei worden. En alles zal mooi worden, nee, en de vrede God zal over u komen. Vrede voor het hart. Zoals Jezus zegt, vrede zij met u toen hij opstond uit de dood. En ze verbaasd aan de grond genageld stonden. Vrede. Vrede krijgen we met hem. En voor vandaag mogen wij leren als kerk van 2021. Als eerste besef dat er maar één is die het laatste woord heeft. Herodes dacht het laatste woord te hebben. Je dacht gewoon lekker door te gaan. Zoals vandaag de dag, we zien in onze wereld dat iedereen maar vanaf lijkt te komen. En dat hier een politicus, als hij weer afgezet weer het volgende baantje wil krijgen. We gaan wel door. We nemen geen verantwoording voor wat we gedaan hebben. En heersers kunnen komen en gaan. En roept de atheïstische wereld, ja, maar de dood, ja, dat is het punt. Nee, zegt de Heere. Ik zal oordelen. En dat is voor mij niet een angst. Want ik weet wie mij oordelen zal. Dat is niet mijn rechter, maar mijn verlosser. En daarom is er voor de gemeente geen angst, hoeft het te zijn voor het oordeel. Als je weet dat Jezus voor jouw zonde is gestorven en is opgestaan. Maar vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, als je hem niet kent. En iedereen die het zonder Jezus dacht te doen, welke politicus of gewoon mens je bent, denkt te zijn, dit is wel wat het woord ons leert. Maar voor mij is het een troost. Ik hoef ze niet achterna te zitten, mijn heiland doet het wel. Mijn heiland heeft de belofte gegeven, onze heiland, dat deze wereld weer worden zal zoals hij die bedoeld heeft. Besef dat. En blijf bidden zoals de gemeente bleef bidden. Ze was onvolmaakt. We kunnen lachen om wat ze deden bij de komst van Peter, maar ze baden. En ze baden in hun eenvoud. Zoals wij allemaal zo wel eens kunnen zijn. Zoals wij soms grote woorden in onze mond kunnen hebben, maar ten diepste misschien ook maar onvolmaakt zijn. Zoals ik soms ook wel denk, ja Heer, u zegt het in uw woord, maar zou het? Dat zijn wij. Maar het ligt niet aan ons. De Heer regeert. Wij ten eerste moeten blijven bidden. Ten tweede moeten we gehoorzaam zijn. Gehoorzaam aan het woord van God. Als hij komt, vindt hij dan zijn gemeente, zijn bruid. En is zij stralend, smetteloos en wit. Gehoorzaam blijven. Met wat aan ons gegeven is, in al onze beperktheid. Ja, en de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Gelukkig, God zij dank niet, want hij betoont zijn liefde. Maar het is belangrijk dat wij geloven dat God is wie hij zegt te zijn in zijn woord. En zoals het mooie lied ook zegt, ga staan in de belofte van mijn Heer en God. Staan in die belofte geeft vreugde, geeft moed. En het treft ons misschien heel veel leed. Want dat staat niet dat het niet zal gebeuren. Maar wij verwachten de komst van de Heer. En wij verwachten dat we voor zijn troon mogen verschijnen. En hem de lof en de eer mogen brengen. En wij verwachten dat we aan tafel mogen gaan met hem als zijn bruid. Dat geeft mij kracht om door te gaan, iedere dag weer. Dat geeft mij 10.000 redenen om het woord te blijven verkondigen. Dat geeft mij houvast wanneer jonge broeders en zusters sterven. Soms door ziekte, soms door vreselijke andere omstandigheden. Want de dood heeft niet het laatste woord, maar de Heer heeft het laatste woord. Zijn naam zij geprezen tot in alle eeuwigheid. Terug naar de doos. Iedereen heeft een doos. De kracht van de gemeente is dat je af en toe ook leert het doosje open te doen. Misschien moet je het ook met elkaar wel eens doen. Als je bij elkaar bent. En wat minder over de strikjes. Wat minder over de plaatjes praten. Maar laat zien wat de Heer doet. Open je doosje maar voor de Heer. Soms ook voor elkaar. Bid, verwacht en ontdek dat de Heer onze levensdoos wil vullen met zoveel moois. De rijkdommen van zijn heerlijkheid. Amen.